Ik zou met u deze bejaardenmiddag willen beginnen. We zijn dankbaar dat er verschillende zijn gekomen. Er zijn natuurlijk nog veel meer bejaarden in de gemeente, maar we moeten er altijd mee rekenen dat sommige mensen in hun ouderdom ook zoveel gebreken gaan krijgen dat ook het bijwonen van een bejaardenmiddag niet meer mogelijk is. U bent in de redelijke gezondheid en welstand dat u wel hier kunt zijn. Ik heet u hartelijk welkom. En ik denk dat er toch ook verschillende van onze bejaarde leden meeluisteren met ons via de kerktelefoon. Ik wil ook hen welkom heten. Bijzonder ook meneer Van Hoorn. Welkom in ons midden. U wilt ons vanmiddag wat vertellen en u wilt ons ook wat laten zien over Jeruzalem, over Israël. Dat is voor de meeste van ons denk ik toch altijd nog onbekend terrein gebleven. Er zijn er een paar misschien die ook wel eens in Jeruzalem geweest zijn. Maar ik denk dat de meeste van u dat alleen maar van horen zeggen hebben vanuit de verhalen. De Bijbelse verhalen uit de jeugdjaren en alles wat er daarna in uw leven verder over Jeruzalem verteld is. Maar als u het zelf met eigen ogen niet gezien hebt, dan is het toch interessant genoeg om via de dia's van meneer Van Hoorn het een en ander ervan te zien en over te horen. Ik denk dat mevrouw Van der Bogert wel heel bijzonder benieuwd is om over Jeruzalem wat te horen, omdat haar zoon daar natuurlijk verblijft. En we hopen op een goede middag. We gaan eerst zingen Psalm 122, derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. We gaan samen eerst een zegen bidden. Heere, we willen ons eerst voor u buigen aan het begin van deze bejaardenmiddag. En we willen uw naam danken dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we dit alles met elkaar mogen beleven. U geeft ons, zoals we hier zijn, alle nog een redelijke welstand en gezondheid. Ondanks het feit dat verschillende van ons toch ook al bejaard zijn en dat we op hoge leeftijd mochten komen. Maar Heere, uw goedheid is er elke dag nog weer opnieuw en blijkt uit het feit dat we die gezondheid en de krachten nog hebben. We denken ook aan degenen die hier niet zijn kunnen, ook van onze bejaarde leden der gemeente. Er zijn er verschillenden van ons die niet meer in de gelegenheid zijn om zo een bejaardenmiddag bij te wonen, ook de kerkdiensten niet meer kunnen bijwonen, maar die vanwege de gebreken van de ouderdom aan hun kamer of aan hun huis gebonden zijn. Heere, we denken aan hen en wilt gij ook aan hen gedenken en hen bezoeken met uw heil en met uw genade. Oud worden, dat kan ook een weg zijn waarin we heel wat meemaken en waarin het leven toch ook zwaar gaat worden. Eenzaam worden, verschillende verliezen lijden, allerlei gebreken gaan meemaken in ons leven, lichamelijke gebreken en zorgen krijgen. Heren, dan is het oud zijn nog niet altijd zo gemakkelijk. Als we te midden van die afbraak en die teleurstellingen en die eenzaamheid dan maar het uitzicht op u mogen hebben, Heren. Op u de levende God, op u de genadige en de barmhartige. En als we het dan maar weten mogen, na de dood is het leven mij bereid. Heere, schenk dat uitzicht en geef dat ook in de overdenking van uw woord vanmiddag iets van de genade van u mag doorklinken. En dat we zo ook gesterkt mogen worden en onderwezen vanuit de schriften. En als we vanmiddag iets horen en iets zien zullen over Jeruzalem, over uw volk Israël, Heere, geef daar dan ook uw zegen aan en geef dat dat ons ertoe mag brengen om mee te leven met dat volk dat dit in vele opzichten altijd weer zo moeilijk heeft en dat door zoveel verdrukkingen heen moet gaan. Wilt u bijzonder het werk van het evangelie onder Israël zegenen en wilt u ogen die gesloten zijn openen en harten die gesloten zijn ontsluiten. En geef dat uw werk daar openbaar mag komen en dat uw woord daar overwinningen mag behalen. Bewaar ons voor de zonde, o God, en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Ja, we zullen vanmiddag toch beginnen met de lezing van de schriften en een woord van overdenking uit het woord van God. Ik zal het niet hebben over Jeruzalem dat dorpsgewijze bewoond zal worden. Daar ging het pas in de prediking over. Ik zal het niet hebben over de belofte van de Heere dat hij tot Jeruzalem is weergekeerd met ontfermingen. Daar hebben we in de prediking ook bij stilgestaan. Ik zal het eigenlijk helemaal niet over Jeruzalem hebben. Want dat zal meneer Van Hoorn wel doen. En wat ik met u wil doen is vanmiddag eerst een stukje lezen uit het boek Leviticus. Uit het 9e hoofdstuk. Leviticus het 9e hoofdstuk. En dan begin ik bij het 15e vers. Leviticus 9 vers 15. Daarna deed hij de offeranden des volks toebrengen en nam de bok van het zondoffer die voor het volk was en slachtte hem en bereidde hem ten zondoffer gelijk het eerste. Verder deed hij het brandoffer toebrengen en maakte dat toe naar het recht. En hij deed het spijsoffer toebrengen en vulde daarvan zijn hand en stak het aan op het altaar, behalve het morgenbrandoffer. Daarna slachtte hij de os en de ram ten dankoffer dat voor het volk was. En de zonen van Aaron leverden het bloed aan hem, het welk hij rondom op het altaar sprengde. En het vet van de os en van de ram, de staart en wat het ingewand bedekt en de nieren en het net van de lever. En ze legden het vet op de borsten en hij stak dat vet aan op het altaar. Maar de borsten en de rechterschouder bewoog Aaron ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren, gelijk als Mozes geboden had. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had. Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst. Daarna kwamen ze uit en zegenden het volk. En de heerlijkheid des Heren verscheen aan al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. Als het ganse volk dat zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten. En in aansluiting aan dit schriftgedeelte lees ik u het slot van Numeri 6. Het slot van Numeri 6, vers 22 tot 27. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegene u en behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Dus het volk Israël is een gezegend volk. Dat was het in de dagen van het Oude Testament, in de dagen van Aaron. Dat is het daarna gebleven, want de opdracht die de Heere via Mozes aan Aaron gaf, die gaat ook over op Aarons zonen. En zo is dat gebleven. Ze moesten keer op keer bij diverse gelegenheden, ik denk de hoge priester en de priesters, ze moesten keer op keer het volk zegenen. Ze moesten, zo zegt de Heere hier zelf in het slot van Numeri 6, zijn naam op de kinderen Israëls leggen. Dat is een gebruik geweest dat onder Israël altijd door bestaan heeft. Dat is een gebruik geweest dat daarna ook in de Nieuwtestamentische kerk overgegaan is. Als we de brieven van Paulus lezen, dan lezen wij dat Paulus zijn brieven ook meestal met een zegenbede, een zegenwens besluit. En zo is het ook in de christelijke gemeente gebruik geworden om de gemeente voordat de dienst afgesloten wordt, voordat de gemeente weer naar huis gaat, de zegen van de Heere op te leggen. Soms met de woorden van Paulus uit 2 Korinthe 13, soms ook met de woorden van de hoge priesterlijke zegen, die we zojuist lazen, de Heere zegene u en hij behoede u. En zo gaat de gemeente dan naar huis, met die zegen die God oudtijds aan Israël gaf en aan Israël liet opleggen, waar Israël mee naar huis terug mocht keren. Het is nuttig en het is leerzaam om daar eens even over na te denken wat dat nou eigenlijk voor een gebruik is. Waarom hebben we dat en wat betekent dat? Nou, waarom we het hebben, dat is omdat de Heere het zo wil. Hij heeft het zo ingezet. Hij wilde dat en dat is genoeg om de vraag te beantwoorden, waarom deden ze dat en waarom doen we dat? God wil het. Maar wat betekent het? En wat betekent het dat dat nou juist het werk van de priester moest zijn? Waarom moest Aaron dat nou doen? Waarom kon Mozes het in feite niet doen? Waarom moesten de priesters het doen? Waarom niet willekeurig wie anders in Israël, de koningen bijvoorbeeld? Wel, dat zal toch zeker samenhangen met het feit dat het werk van de priesters ook uit andere dingen, uit andere onderdelen bestond. We lazen dat in Leviticus 9. Dat is dan de eerste keer dat Aaron als hoge priester zijn werk verricht, nadat hij tot dat ambt is afgezonderd. En als Aaron de eerste keer dat priesterwerk gaat verrichten, dan worden er twee dieren geslacht. Ik las u niet het hele hoofdstuk, anders zou u dat gezien hebben, dat het over twee dieren gaat. Er wordt eerst een offer gebracht voor Aaron zelf. En daarna wordt er een offer gebracht voor het volk. Eerst moeten de zonden van Aaron verzoend worden, daarna is hij pas in staat geschikt om als priester het werk der verzoening ook voor het volk te doen. Nu, dan wordt er zo'n dier geslacht. Het vlees van dat dier wordt op het altaar gelegd. Bepaalde delen van het dier werden buiten het legerkamp verbrand. En het bloed van het dier werd opgevangen. Dat werd door de zonen van Aaron bij hun vader gebracht. En die doopte daar zijn vinger in. En die streek van dat bloed aan de hoornen van het altaar. Daarna dompelde hij zijn handen in die schaal met bloed. En wierp dat bloed, sprengde dat tegen het altaar aan. En daarna ging hij zegenen. Hoe zagen de handen van Aaron eruit toen hij ze uitspreidde over het volk en toen hij de zegen op hen legde? Rood van bloed. En het volk kon het zien dat de zegen die hij toen uitsprak, eerst verdiend moest worden. In de weg van het offer, in de weg van de bloedstorting. Waarom moest dat? Waarom kon het niet anders wel? Wat is dat voor een volk dat daar voor Aaron staat? En ze hebben het bewezen, ze hebben het herhaaldelijk bewezen dat het een murmurerend volk is. Een opstandig volk, een volk met allerlei tekortkomingen, met allerlei ongerechtigheden, waarvan de Heere zelf moet zeggen, 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Ze zijn een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. Dat is Gods getuigenis van het volk dat hij zich ten eigendom verworven heeft. Het volk waar hij zich aan verbonden heeft. Het volk dat zijn verbondsvolk geworden is. Waaraan hij zijn inzettingen en zijn rechten en de hele dienst der verzoening gegeven heeft. Het volk waar de Heere zijn hart aan gegeven heeft. Waar hij zijn liefde aan verklaard heeft. Het volk dat hij uit al de geslachten van de aarde heeft uitgekozen. God zegt daarvan, dat heb ik niet gedaan omdat u dat waard was. Dat heb ik niet gedaan omdat u dat verdiende. Dat heb ik niet gedaan omdat u zo gehoorzaam was en zo vroom en zo deugdzaam. Want ge zijt een hardnekkig en een wederspannig volk. Maar ik heb het gedaan omdat ik u lief had. Ik heb het gedaan uit mijn welbehagen. Maar als dat volk gezegend zal worden en als de naam van de Heere op dat volk gelegd zal worden, dan moet die zegen eerst verworven zijn. Want die zegen komt op een volk dat vloek en oordeel verdiend heeft. En dan moet die vloek en dat oordeel wat Israël verdiend heeft eerst op een ander gelegd zijn. En dan moet die ander in de plaats van dat volk gestorven zijn onder de vloek en onder het oordeel. En God heeft in zijn goedheid, in zijn zorg, in zijn liefde voor Israël, toen aan dat volk het offer gegeven op het altaar. En hij heeft gezegd dat hij dat offer wil aannemen. En dat hij op grond van dat offer de schuld wil wegnemen. En dat hij op grond van dat offer de zegen wil laten leggen op dat volk. En vandaar dat Aaron daar stond met handen die eerst, doordat ze in aanraking met het bloed kwamen, rood geworden waren. En zo heeft Israël het kunnen horen. En Israël heeft het kunnen zien. Ze kunnen horen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En ze hebben het kunnen zien hoe God dat nu heeft mogelijk gemaakt. Dan is het ook geen grote sprong meer om naar het Nieuwe Testament te komen, naar de meerdere Aaron. We weten uit de evangelie dat hij ook meer dan eens gezegend heeft. Dat hij dat priesterwerk ook gedaan heeft toen hij de kinderen, de kleine kinderen, tot zich liet komen. Toen heeft hij ze omvangen met zijn armen en hij heeft ze gezegend. Maar ik denk met name aan die ene gelegenheid die ons in het slot van Lucas 24 verteld wordt over de hemelvaart. Toen Jezus met zijn discipelen uit Jeruzalem naar de Olijfberg gegaan was en toen ze er onderweg nog allerlei dingen met elkaar hebben besproken, toen kwam het moment dat hij stil stond. En dat zijn discipelen daarom ook stil stonden. Toen hij tegenover hen is gaan staan, heeft hij hen ook gezegend. En toen is hij opgenomen voor hun ogen, terwijl ze het zagen. Wat waren dat voor handen? Je kan niet zeggen dat ze rood waren van bloed, want hij had niet van tevoren zijn handen gedompeld in een schaal met bloed van een os of van een schaap. Toch kun je ook zeggen dat deze handen rood waren van bloed. Het waren de doorboorde handen. En de littekenen waren nog zichtbaar. Daar hadden ze hem ook na zijn opstanding aan kunnen herkennen. Daar mocht Thomas zelfs zijn vinger insteken. En het zijn die doorboorde handen. Het zijn die handen die herinneren aan zijn offeranden. Het zijn die handen die gezegenend over dat volk zijn opgeheven. Over die discipelen zijn opgeheven geweest. En het zijn die doorboorde handen waaruit de zegen op het volk, op de discipelen is neergedaald. En het zijn ten diepste nog altijd die handen die via de dienaar over de gemeente worden opgeheven, als de gemeente na het woord gehoord te hebben weer naar huis terugkeert. Met de zegen van de Allerhoogste, de verworven aan het vloekhout, aan het kruis, waar hij de vloek onderging, waar hij tot een vloek gemaakt is, opdat hij het voor wederspannigen en wederhorigen en onwilligen en afkerigen verdienen zou, dat zij onder de zegen naar huis zouden mogen terugkeren. Is dat dan automatisch voor iedereen in de kerk zo? Gaat iedereen dan met die zegen naar huis? Hij wordt iedereen wel aangeboden. De Heer heeft tegen Aaron nooit gezegd dat hij nou eerst eens een selectie moest toepassen in dat volk van Israël en dat hij een deel van dat volk apart moest stellen. En als hij ze dan apart gesteld had, dat hij dan tot dat afgezonderde deel mocht zeggen: de Heere zegene u en hij behoede u. Nee, God liet het hele volk zeggen. Allen zonder onderscheid. Degene die God vreesden en ook degene die dat niet deden. Ze kwamen allen onder die zegen, het werd ze allemaal aangeboden. Bescherming, de Heere behoede u. Genade, hij zij u genadig. Vrede, hij geven u vrede. Het heeft de Heere behaagd het ze allen aan te bieden en te laten verkondigen. Gingen ze dan allemaal gezegend naar huis? De Heer Jezus zegt, als hij de 70 uitstuurt in Lucas 10, als u ergens in huis komt, zeg dan eerst vrede, zei deze huizen. Dan mochten ze die vrede groet brengen, die vrede aanbieden. En als daar in dat huis een zoon des vredes is, dan zal uw zegen, dan zal uw groet daar, zo zegt de Heere, dan ik zeg het met mijn eigen woorden, blijven. Maar als er geen zoon des vredes is, dan zal uw vrede weer tot u terugkeren. Het hangt er maar vanaf wat voor hart een mens heeft. God laat het aanbieden. Allemaal. En overal. Maar wat voor hart heeft de mens? Zijn we een zoon des vredes? Is er plaats voor? Is er gekomen in ons hart dat verlangen naar die echte vrede met God? Naar die genade van God? Naar die bescherming van God? Zijn dat dingen geworden in ons leven die bovenaan kwamen te staan en die voor ons belangrijk, ja, het belangrijkste geworden zijn? Zo nee, dan is de aanbieding gemeend. Maar dan keert de vrede tot God terug. En we gaan zonder God en zonder zijn zegen en zonder zijn vrede het werk weer in en het leven weer verder. En als dat zo blijft, en we blijven zo zonder God en zonder zijn genade en zonder zijn vrede leven, dan zullen we straks ook zonder God en zonder zijn genade en zonder zijn vrede moeten sterven. Maar als door genade het zo geworden is dat wij een hart gekregen hebben van iemand die door de Heere Jezus zo'n zoon des vredes genoemd wordt, een hart dat naar God uitgaat en dat om hem verlegen is en dat hunkert naar zijn gemeenschap en hongert en dorst naar gerechtigheid, dan blijft die zegen, dan blijft die bescherming, dan blijft die genade en die vrede daarachter. En dan mag zo'n mens naar huis. Misschien heeft hij van de preek niet eens veel begrepen. Misschien heeft hij ook in het lied zingen van zijn liederen niet eens iets gevoeld van de goedheid en de gunst van God. Maar dan mag dat laatste woord, die zegen die God hem mee laat geven, misschien in de week nog vrucht gaan dragen. De waarheid van die zegen die God laat meegeven, kan in het leven in de week ook nog wel eens tot rijke vruchten openbaar komen. En dat is niet alleen voor ons nodig. En nou keer ik weer terug naar het begin, want het begon daar in Israël. Als dat nou nog gebeurt in de synagogedienst. Als dan nog een keer in navolging van toen in de synagogedienst het volk die zegen meekrijgt, dan zal het er ook voor Israël helemaal van afhangen of ze daar in de synagoge zonen des vredes hebben. En of er harten zijn die naar God uitgaan. En dan zal het zo nodig zijn dat de deksel van het hart wordt weggenomen. En dat er ogen gaan komen voor die meerdere Aaron. Voor diegene die de doorboorde handen heeft. Waarmee hij de zegen ook voor dat volk heeft verworven. Dan zal het zo nodig zijn dat datgene wat nu nog in blindheid en in duisternis verkeert in het licht komt. En dat ze hem zullen gaan zien die ze doorstoken hebben. En die zich zijn handen en zijn voeten vrijwillig heeft laten doorgraven. Opdat hij waarlijk ook zegen, bescherming, genade en vrede zou kunnen geven, ook aan zijn oude bondsvolk. Wij hebben dat nodig, zij hebben dat nodig. Laat ons gebed zijn voor hen en voor onszelf. Voor de kerk in ons land en voor zoveel, dat de Heere niet alleen die genade zal aanbieden als hij zijn zegen laat uitspreken, maar dat het ook werkelijk uitwerking zal krijgen en vrucht zal dragen en we echt gezegende mensen zullen mogen zijn. Mag ik het hierbij laten en dan, ik weet de orde van deze samenkomst niet wanneer we weer pauzeren, maar ik denk dat het nog wel mogelijk is dat meneer Van Hoorn eerst een inleidend woord spreekt en dat we dan een ogenblik pauzeren. Is dat goed? Ik kijk even naar de diakenen. Ja? Goed. Dan graag nu aan u, meneer Van Hoorn, het woord.
Ik zal ook dat dingetje maar aandoen, denk ik. En om hier in het midden van u te zijn, om iets te mogen zeggen. Van Jeruzalem. Ik wil me vanmiddag echt beperken tot Jeruzalem. Omdat de titel van mijn lezing en ook de dia's betrekking hebben uitsluitend op de stad Jeruzalem. Dus niet op het hele volk van Israël. Want we herdenken tot januari toe het 3000-jarig bestaan van de stad Jeruzalem als stad van koning David. Ik doe het wel met enige schroom, moet ik zeggen. Want ik dacht dat dominee de Butter er misschien nog veel meer van zou kunnen zeggen dan ik. Hij is ook veel vaker in Israël geweest dan ik. En als ik straks iets van de dia's laat zien en daar iets over vertel, dan zou het best kunnen gebeuren dat ik wel eens dingen vertel die niet helemaal kloppen, maar misschien hoor ik dat dan nog wel een keer van hem. In ieder geval wil ik proberen aan het eind van deze lezing nog wat dia's te laten zien die lezing dan toch ook duidelijk verduidelijken. Dan ziet u de plaatsen waarover ik het nu in mijn lezing ga hebben. Jeruzalem behoort tot de oudste steden van de wereld. De stad is meer dan 4000 jaar geleden gesticht. Haar dramatische en wisselende geschiedenis van hoogte en diepte is weergaloos. De op 760 meter hoogte in het bergland van Judea gelegen stad ligt op een knooppunt van drie werelddelen: Azië, Afrika en Europa. Door deze unieke geografische ligging bevond de stad zich in oude tijden op het kruispunt van grote beschavingscentra. Egypte, Assyrië, Babylon, Perzië, Griekenland, Rome, Byzantium en Arabië. De Bijbel leert ons dat Jeruzalem het geografisch middelpunt is van Gods heilsgeschiedenis. Want in Ezechiël 5 lezen we: alzo zegt de Heere, Heere, dit is Jeruzalem dat ik in het midden der heidenen gezet heb en landen rondom haar heen. De naam van Jeruzalem komt meer dan 600 keer in de Bijbel voor. Tussen twee haakjes, de naam Jeruzalem komt in de Koran niet één keer voor. Jeruzalem betekent stad van vrede. Tussen de naam en de werkelijkheid bestaat een groot spanningsveld. De stad is in de loop van haar geschiedenis veel meer op tranen, op leed en bloedvergieten gegrondvest dan op vrede. En ook vandaag vormt deze stad een probleem voor de wereldvrede. De strijd binnen deze historische stad concentreert zich op het plein waar eens de tempel heeft gestaan. En waar nu de zogenaamde Omar-moskee zich bevindt. Onlangs nog werd het tempelplein op de berg Moria de meest explosieve plek ter wereld genoemd. De tempel stond daar op dat plein gedurende 1000 jaar, tot aan het jaar 70 na de geboorte van de Heer Jezus. Hij vormde het middelpunt van de Joodse religie. Het dieptepunt in de geschiedenis van het Joodse volk is dan ook de verwoesting van de tempel. De klaagmuur aan de westkant van de berg Moria is het enige overblijfsel van de geweldige muur die eens het Joodse tempelgebied omsloot. De stenen van de muur zijn enerzijds een symbool van vergane glorie en anderzijds een teken van hoop op komende verlossing. Niemand kan zich indenken hoeveel tranen hier gevloeid hebben en hoeveel gebeden hier in de loop der eeuwen opgestegen zijn. Eens vloeide er op de plaats waar de tempel stond het offerbloed. Eens woonde de Here te midden van zijn volk. Eens openbaarde Christus zich hier om de schaduwdienst te vervullen. Eens daalde hier de Heilige Geest neer om Gods kerk het leven te schenken. Hier werd de kerk geboren. Van hieruit ging zij de wereld in. En op diezelfde plaats staat nu de indrukwekkend mooie Omar-moskee met zijn gouden koepel. En zijn Christus verloochende opschrift, die aan de valse profeet Mohammed alle mogelijke eer bewijzen. Satan heeft deze plaats, waar de meest gewijde tradities van de christenheid liggen, aan de kerk ontrukt. Het Mohammedanisme is er heer en meester. De islam wil in de Omar-moskee en de daarin de omgeving liggende Al-Aqsa-moskee zijn superioriteit over het jodendom en christendom tot uitdrukking brengen. Al vanaf de 7e eeuw steken deze majestueuze bouwwerken met de daarbij behorende minaretten, die de Mohammedanen 5 maal per dag tot gebed oproepen, hun torens hoog boven de klaagmuur uit. En is Jeruzalem voor de moslims, na Mekka en Medina, de belangrijkste plaats. Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 kwamen grote delen van Israël na eeuwen van onderdrukking weer onder Joodse heerschappij. Maar het meest indrukwekkende daarbij was wel de terugkeer van de Joden na bijna 1900 jaar in de oude stad de Davids, waar de klaagmuur nog het enige was wat aan oude tijden herinnerde. Hier baden de geslachten van Israël. Hier klonk de ramshoorn ten teken dat de weg naar huis nu ten volle was afgelegd. Het is te verstaan dat de terugkeer van de Joden in de oude stad bij velen het verlangen naar de wederopbouw van de tempel weer op een heel bijzondere wijze heeft wakker geroepen. Dat maakt de situatie uiterst explosief. Zou men op de berg Moria een Joods heiligdom oprichten, dan haalt men de woede van de hele islamitische wereld van meer dan 1 miljard mensen over zich heen. Voor 1995-96 stond er voor Jeruzalem een groot feest op het programma. Rond 1001 voor Christus heeft koning David Jeruzalem veroverd. Hij maakte de stad tot hoofdstad van zijn rijk. Dat is dus nu 3000 jaar geleden. En juist in dit jaar, in 1996, zullen de Israëlisch-Palestijnse gesprekken over de toekomst van Jeruzalem moeten beginnen. Ondanks het feit dat de Knesset, het Israëlische parlement, heel Jeruzalem tot onverdeelde en eeuwige hoofdstad van Israël heeft verklaard. En de Palestijnen willen dat Jeruzalem de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat zal gaan worden. Het RD van 6 mei meldt met een grote kop: Palestijnen eisen eigen staat en Jeruzalem voor zich op. Meer dan ooit zal de wereldpolitiek zich op de stad Jeruzalem concentreren. En zullen de volken van deze aarde worden uitgedaagd een standpunt in te nemen. Al met al, Jeruzalem is het brandpunt van het Midden-Oosten. Het vormt met al zijn problemen en conflicten een gevaar voor de vrede en de veiligheid van de gehele wereld. Jeruzalem werd 3000 jaar geleden de stad van David, de Joodse hoofdstad. Dat was niet het begin. De stad bestond toen al meer dan 1000 jaar. We komen haar in Genesis al tegen. Er zijn twee gebeurtenissen uit de oude geschiedenis van deze stad die onze speciale aandacht vragen. In de eerste plaats rond 2000 voor Christus had Abram, de stamvader van het volk, een gedenkwaardige ontmoeting met Melchizedek, de priesterkoning van Jeruzalem, van Salem. Dat is Jeruzalem. En de tweede, op een van de hoogten van Jeruzalem, vond het offer van Isaac plaats. David wilde op deze hoogte op de berg Moria de tempel bouwen. Salomo voerde deze opdracht uit. Maar liefst 150.000 arbeiders hadden 7 jaar nodig om dit wonderwerk te voltooien. Op deze uitverkoren plaats op aarde wilde God zijn tegenwoordigheid op een zeer bijzondere manier openbaren. Helaas begon Salomo aan het eind van zijn leven goden van steen, hout, goud en zilver te vereren. Het volk bleef bij zijn koning niet achter. Dat had tragische gevolgen. Onmiddellijk na Salomo's dood kwam de splitsing van Israël in een noordelijk en een zuidelijk rijk. Vanaf dat moment was Jeruzalem alleen nog maar de hoofdstad van het zuidelijk rijk van Juda. Een volk dat God verlaat, wordt ook door hem verlaten. Daarna werd Juda in 4 fasen naar Babylon, naar het huidige Irak, weggevoerd. Jeruzalem en de tempel werden totaal verwoest. Alles lag in puin. Alle glans was verdwenen. Koning Kores bracht een beslissende wending in het lijden van het Joodse volk. Hij gaf de Joden toestemming om vanuit de ballingschap naar het eigen land terug te keren en de tempel te Jeruzalem te herbouwen. Hij gaf zelfs veel van de geroofde tempelschatten mee terug. Duizenden grepen deze mogelijkheid aan. Hun wachtte een moeitevol herstelwerk. Om de plaats waar eens de tempel had gestaan, verrees eerst het altaar en later een bescheiden tempel. De ouderen die zich nog de tempel van Salomo konden herinneren, weenden vol weemoed bij het aanblik van dit simpele bouwwerk. Desondanks werd in 515 voor Christus de tweede tempel met vreugde ingewijd. In bijna 100 jaar werd er verder niet veel ondernomen. Pas nadat de Perzische koning Artaxerxes een speciaal besluit had uitgevaardigd, kon Jeruzalem worden herbouwd. Het inwonertal lag toen laag en er stonden maar heel weinig huizen. Nehemia nam het initiatief en bouwde in 52 dagen een stadsmuur met 12 torens. Daarna kwam op de puinhopen de herbouw van de stad weer tot stand. Koning Herodes, de kindermoordenaar van Bethlehem, gaf opdracht de tempel volledig te herbouwen. Duizenden arbeiders werden ingezet. Aan het totale tempelcomplex met alle bijbehorende gebouwen werd tientallen jaren gewerkt. Het mocht tot een van de wereldwonderen van de oudheid worden gerekend. De bekende Joodse historicus Flavius Josephus schreef over de tempel: het aanzien vertoonde alles wat hart en ogen bekoren kon. Het was bekleed met platen van goud. Als de zon opkwam, glansde hij als vuur, zodat de toeschouwer, ook wanneer hij er met opzet naar keek, zijn ogen moest afwenden, als voor stralen van de zon. Het was overigens niet het enige bouwwerk dat Herodes in Jeruzalem liet uitvoeren. Jeruzalem steeg in pracht en grootte tot een ongekende hoogte. Toen Jezus zijn intocht in Jeruzalem hield, kondigde hij de ondergang van de stad aan. 40 jaar daarna verwoestten de Romeinen in een wrede oorlog, waarin 3 muren moesten worden doorbroken, de stad totaal. In een 5 maanden durende strijd verhongerde in de huizen en op de In een 5 maanden durende strijd lieten meer dan 1 miljoen mensen het leven. Meer dan 600.000 Joden verhongerden in de huizen en op de straat. En per dag werden er zo'n 4.000 lijken over de stadsmuur gegooid. In de laatste fase van de strijd persten duizenden Joden zich in het tempelgebouw, de plaats waar men meende veilig te zijn. Zij vonden in een gevecht van man tegen man de dood. Volgens Flavius Josephus heeft Titus, de aanvoerder van de Romeinse legers, al het mogelijke gedaan om de tempel te sparen. Maar een soldaat wierp in zijn argeloosheid een fakkel naar binnen en het bouwwerk ging in vlammen op. Ongeveer 97.000 Joden werden naar Rome afgevoerd en als slaaf verkocht. Het is niet voor te stellen wat een desillusie, wat een ontgoocheling de verwoesting van de tempel voor het volk is geweest. Het was of het hart uit het Jodendom was gehaald. Ongeveer 1/3 van de wetten van Mozes hadden betrekking op de tempel. Wetten die nu in de praktijk niet meer konden worden toegepast. Als de Romeinen blijk geven van een grote minachting voor de godsdienstige gevoelens van de Joden, komen zij 50 jaar later nog eenmaal in opstand. Hun leider, Bar Kokhba, wilde de wederopbouw van de tempel mogelijk maken. Daarbij werd verbitterd om de stad gevochten. Het tempelplein werd als het ware omgeploegd. 580.000 Joden verloren tijdens deze 3-jarige opstand het leven. En daarna valt de nacht over Palestina definitief. Iedere vorm van Joods geestesleven wordt onderdrukt. De besnijdenis, het vieren van de Sabbat, zelfs de toegang tot de stad, het wordt allemaal verboden. Ongeveer even groot aantal sterft aan de gevolgen van de oorlog, aan epidemieën of honger. Keizer Hadrianus liet na het neerslaan van de opstand op het tempelplein een tempel ter ere van Jupiter opricht. Een grotere belediging voor het Joodse volk is nauwelijks denkbaar. Er was weinig meer over van het land overvloeiende van melk en honing. Ik zal uw steden tot een woestijn maken en uw heiligdommen verwoesten. En ik zal uw lieflijke reuk niet rieken. Ja, ik zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin zullen wonen, zich daarover ontzetten zullen. Daartoe zal ik onder de heidenen u verstrooien en een zwaard achter u uittrekken en uw land zal woest en uw leden en uw steden een woestijn zijn, sprak de Heer. De ondergang van stad en tempel was het begin van een enorme lijdensweg. Bijna 2000 jaar vertoont de geschiedenis van Israël het beeld van statenloze, verachte en vervolgde, van land naar land en van ghetto naar ghetto trekkende Joden. Overal trokken ze heen, altijd maar weer om een veilig heenkomen te zoeken, maar nergens vonden ze een vaderland. Ze leefden over meer dan 140 landen, in alle 5 werelddelen verstrooid. Telkens weer stonden ze bloot aan vervolging, aan plundering, aan wrede onderdrukking en onbeschrijfelijke slachtingen. Het verhaal van de Joden is één verhaal van bloed en tranen. hoe is in vervulling gegaan het woord des Heren. En ik zal u verstrooien onder alle volken, van het ene eind der aarde tot het andere eind der aarde. En uw voedsel zal geen rust hebben, want de Heere zal u al daar een bevend hart geven en bezwijking der ogen en mattigheid der ziel. En gij zult dag en nacht schrikken en gij zult van uw leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen, och dat het avond ware. En des avonds zult gij zeggen, och dat het morgen was. Oorlogen en verwoestingen hebben de stad en het land geteisterd. Na de Romeinse tijd kwamen de Byzantijnen, de Grieken. Vervolgens de Perzen, de Arabieren, de kruisvaarders, de Mamelukken, de Turken, de Engelsen, de Jordaniërs. Zo zijn in de loop der tijd golven van de felste strijd tegen de stad aangestormd. Ze zijn er overheen geslagen, meesleurend wat ze in hun greep kregen. Het is het terrein geworden van de godsdienststrijd van alle eeuwen. Joden, heidenen en christenen en Mohammedanen hebben hier geworsteld om aan elkaar deze plaats te ontrukken. Geen plaats op aarde is zo met bloed doordrenkt en steeds weer onder het uitroepen van fanatieke religieuze spreuken. Ook de christenen hebben in niet geringe mate tot het vreselijk lijden van de Joden bijgedragen. De geschiedenis van de kerk telt veel zwarte bladzijden. Aan de oproep van Paulus om de Joden tot jaloersheid te verwekken is weinig gehoor gegeven. Het is de kerk, en dat was in die tijd de Rooms-Katholieke Kerk, want dat was de enige kerk, die discriminerende wetten en encyclieken tegen de Joden uitvaardigde. Die Davidsterren en ghetto's uitvond. Die vergat dat er een schat in aardevaten verborgen lag. Dat de Joden de beminden zijn om der vaderen wil. Dat de genadegift en de roeping van God onberouwelijk zijn en dat hij aan zijn verbond gedenkt. Toen de christelijke kerk zijn Joodse wortels begon te verliezen, kwam ze tot de theologie, het ware Israël, dat zijn wij. Het woord Israël in de Bijbel bleef staan waar het de oordelen over Israël betrof. Het werd vervangen door kerk, daar waar het over de beloften voor Israël ging. Het oude volk had afgedaan en was door God verstoten, want het had Jezus gekruisigd. En zo zijn ze op weg gegaan naar Jeruzalem, de kruisvaarders in de middeleeuwen. En onder het vaandel, God wil het, hebben ze huizen geplunderd en vrouwen verkracht en kinderen vermoord en synagogen vernield en Joodse boeken verbrand. En ze hebben het zwaard van de krijg beter gehanteerd dan de banier van het evangelie. Ze bouwden heiligdommen die meer weg hadden van bunkers dan van kerken. Ze trokken sporen van macht en geweld in plaats van barmhartigheid en vrede. En die sporen zijn nog niet uitgewist. Berucht zijn ook de bloedige jodenvervolgingen door de Spaanse Inquisitie in 1492. Voor zover de joden niet verbannen werden, moesten ze in aparte wijken in ghetto's gaan wonen. Mochten ze bijna geen beroep meer uitoefenen en werden ze met het mes op de keel tot de doop gedwongen. Gelukkig waren er ook christenen die zich over de joden hebben ontfermd. Maar ze vormden slechts een kleine minderheid. We denken daarbij aan de puriteinen in Engeland. Aan de pietisten in Duitsland. En de mannen van de nadere reformatie in Nederland. Leest u de redelijke godsdienst van Brakel maar eens. Hoe hij rond 1700 leefde hij. In een profetische blik over Israël heeft voorspeld wat er vandaag aan de dag in Israël gebeurt. In een tijd dat de Joden verspreid weer leefden over heel de wereld. De laatste eeuw is er opnieuw een golf van antisemitisme door Europa gegaan. Joden werden afgeschilderd als oplichters, landverraders, verdorven lieden. En deze Jodenhaat vindt zijn afzichtelijk dieptepunt in het Duitsland van 1933 tot 1945. Waar Eichmann, die zich een christen noemde, maar liefst 6 miljoen Joden op de meest afschuwelijke wijze liet ombrengen. Alle technische hulpmiddelen zijn daarbij aangegrepen om aan het Jodendom een radicaal eind te maken. Bij duizenden en duizenden zijn ze met het Shema, het Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere, op de lippen de gaskamers ingegaan. Aan het leven van minstens 13 miljoen Joden is op deze wijze in de loop der tijd een eind gekomen. Het moet ons bij dit alles wel opvallen dat de gebeurtenissen in het grote wereldgebeuren zich toespitsen op dat volk dat daar woont te midden van de volken. Eigenlijk begon het herstel in 1894. Toen vond een antisemitische rechtszitting plaats waarbij Alfred Dreyfus, een Joodse officier in dienst bij de Franse generale staf, ten onrechte van landverraad werd beschuldigd en naar het duivelseiland werd verbannen. Diep geschokt door dit gebeuren schrijft de Joodse journalist Herzl zijn boekje Der Judenstaat, de Jodenstaat. In dit in vele talen verspreide geschrift gaf hij de stoot tot het Zionisme, de terugkeer van de Joden naar Israël. Herzl beweerde dat alleen een eigen staat voor de Joden een eind aan het antisemitisme zou kunnen maken. Zo wordt het bij vele Joden sluimerende verlangen naar Palestina gewekt. Duizenden Joodse pioniers zijn toen, al of niet gedwongen door vervolgingen, in verschillende golven naar het beloofde land getrokken. En hebben met een enorme werkkracht, onder de meest erbarmelijke omstandigheden, ten koste van talloze slachtoffers, nederzettingen gesticht en uitgeputte grond tot vruchtbaar land gemaakt. De eerste lichtstraal brak door toen het land in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog door Engeland op de Turken werd veroverd. Een Joods geleerde, Chaim Weizmann, kreeg een beloning aangeboden omdat hij een uitvinding had gedaan die voor de Engelsen een gunstig verloop van de oorlog tot gevolg had gehad. Hij vroeg om een Joods nationaal tehuis in Palestina. Dit verzoek werd door de minister van Buitenlandse Zaken, Balfour, namens de Britse regering ingewilligd. Ondanks alle mogelijke tegenwerking van Arabieren nam het aantal Joden in Palestina snel toe. Terwijl Hitler bezig was met de uitroeiing van de Joden en de meeste landen hun grenzen voor wanhopige bootvluchtelingen gesloten hielden, zwierven er duizenden onder de meest erbarmelijke omstandigheden in overvolle schepen op de wereldzeeën rond. Hartverscheurende tonelen speelden zich daarbij af. Velen gingen op weg naar Palestina, waar ze niet werden toegelaten. Op vaak illegale wijze zijn ze thuisgekomen. Maar de Heere gedacht aan zijn verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten had. Niet omdat het volk zoveel beter zou zijn dan andere volken, maar omdat hij dat bij zichzelf had voorgenomen, omdat hij redenen uit zichzelf nam. En zo ontstond 3 jaar nadat de geraamten uit de concentratiekampen van West-Europa tevoorschijn waren gekomen, tot stomme verbazing van alle die het aanschouwden, in 1948 de staat Israël. Had de Eerste Wereldoorlog met behulp van de Volkenbond het land vrijgemaakt voor de opvang van de Joden, de Tweede Wereldoorlog met zijn verschrikkingen had de Joden ertoe aangespoord naar het land der vaderen terug te keren. En de Verenigde Naties hadden de Joden hun eigen staat teruggegeven. Zo hadden 2 verschrikkelijke wereldoorlogen en 2 volkerenorganisaties die met een leiding van God in de geschiedenis in het minst niet rekenden, ertoe bijgedragen dat Israël op 15 mei 1948 onder leiding van David Ben-Gurion opnieuw begon, na bijna 1900 jaar. Niet voor niets eindigt Paulus in de Romeinen 11 zijn beschouwing over de toekomst van Israël met de lofzang, o diepte des rijkdoms, beide der kennis en der wijsheid Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. De Tempelberg in Oost-Jeruzalem viel in 1948 nog buiten het Joodse gebied. Dat veranderde tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. De Israëlische strijdkrachten veroverden toen de binnenstad en daarmee kwam ook de Tempelberg in Joodse handen. Om de toorn van de moslims wat te beteugelen, plaatste Israël de Mohammedaanse heiligdommen onder islamitisch bestuur. Maar daarmee waren de problemen niet opgelost. Herhaaldelijk werd de wereld opgeschrikt door terreurdaden begaan door extreme Palestijnse guerrilla-organisaties, waaronder de PLO. De opgehitste massa eiste na veel dreigende woorden van Arabische regeringsleiders aan het adres van Israël ook daden. En zo kwam het dat Syrië en Egypte in oktober 1973 opnieuw aanvielen. Niemand in Israël was op deze strijd voorbereid. Ze brak uit op de Sabbat der Sabbaten, op de heiligste dag in Israël, op Grote Verzoendag. Dan speelt er geen radio, dan is er geen tv, dan ligt alles stil. Leviticus 16 leert ons dat dit de dag is waarop alleen de hoge priester werken mocht. Het zag er somber uit. Maar als door een wonder werd het land gered. Deze oorlog zal ondanks de uiteindelijke overwinning, als een zwarte bladzij, in de annalen van de Israëlische geschiedenis genoteerd blijven. Eigenlijk heeft Israël vanaf het moment van zijn onafhankelijkheid geen rustig ogenblik gekend. Het is geen moment buiten gevaar. Overal ontmoet het volk weerstand, afkeer, wantrouwen. Eens bestempelde de Verenigde Naties het Jodendom tot sionisme en racisme. Dat komt erop neer dat Joden geen eigen land mogen hebben. Geen eigen volk mogen zijn. Dat een Jood eigenlijk geen Jood mag zijn. En toch, er is maar één land op deze aarde dat van de Heere land gekregen heeft. En dan nog tot een eeuwigdurende bezitting. En dat noemt men dan de bezette gebieden. Door wie bezet? Toegegeven, de Verenigde Naties verdeelde het land in een Israëlisch en een Palestijns deel. Maar Israël bestaat toch niet bij de gratie van de Verenigde Naties. Allerlei volken hebben Israël door de eeuwen heen bezet. Maar het blijft het land dat God gezworen heeft aan Israël te geven. Judea, Samaria en de Golan zijn voluit Bijbelse gebieden. Ze vormen de ruggengraat van Israël. En toen kwamen de Oslo-akkoorden. Gekleed in zijn militaire uniform tekende Yasser Arafat in Amerika de vredesovereenkomst. Jericho, de eerste stad die de Israëlieten van God gekregen hadden, zou als eerste stad worden weggegeven. En nu vormt het gebied, bestuurd door Yasser Arafat, een staat binnen de staat. Heel de wereld was in extase. De PLO, die 30 jaar lang alle mogelijke terreur had uitgeoefend, werd in de media ineens als de meest vredelievende organisatie afgeschreven. Yasser Arafat kreeg notabene de Nobelprijs voor de vrede. Het akkoord was nog maar net getekend of hij liet geen gelegenheid onbenut om in het openbaar te verklaren dat Jeruzalem de hoofdstad van Palestina zou worden. Onlangs nog sprak hij, spoedig zal de Palestijnse vlag wapperen op de muren, de minaretten en de kathedralen van Jeruzalem. En toen kwam vredesakkoord nummer 2. 7 steden en 420 dorpen in Samaria en Judea zouden moeten worden ontruimd. Bethlehem, waar Naomi en Rut hebben gewoond, waar David zijn kudde weide, waar Jezus is geboren. Silo, waar de tabernakel heeft gestaan. Sichar, waar Jezus zich aan de Samaritaanse vrouw heeft vertoond. En Hebron, de stad waar koning David zijn regering begon, zal een deze dagen in handen van de Arabieren overgaan. Ten diepste is de strijd tussen Israël geen politieke, maar een geestelijke strijd. De Arabische wereld heeft maar één ideaal en dat is de wereldhegemonie van de islam en daar onlosmakelijk aan verbonden de totale vernietiging van Israël. De terroristische aanslagen op Israël zullen doorgaan. Israël heeft Jeruzalem ongedeeld geannexeerd. De PLO eist Jeruzalem voor zich op. De Verenigde Naties, het Vaticaan en de Wereldraad van Kerken spraken nu al openlijk van een internationale stad. De strijd om Jeruzalem is in principe al in volle gang. Jeruzalem is voor de islam één van de heilige steden. Voor Israël is het de heilige stad, de stad van koning David. En zo zou Jeruzalem wel eens het breekijzer kunnen worden, de steen des aanstoots waarover Zacharia spreekt. Jeruzalem zou in het kader van de vredesbesprekingen half 1996 op de agenda worden geplaatst. Alles wijst erop dat de strijd zich op deze stad zal gaan toespitsen. Het zijn evenwel niet de regeringsleiders, maar het is God die de geschiedenis schrijft. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen. Allen die zich daarmee beladen, zullen gewis doorsneden worden. En alle volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Het bereikte akkoord zal de vrede niet dichterbij brengen. De vrede zal blijken een schijnvrede te zijn. Er komt een tijd dat Peres en zijn aanhang hun misrekening zullen inzien. Het zal wel eens kunnen dat de wapens dan opnieuw moeten worden opgenomen. En hoeveel slachtoffers zal dat dan kosten? Bij alle onzekerheden en twijfelachtigheden staat evenwel één ding vast. De Joden hebben Haman overleefd. Ze hebben de kruistochten overleefd. Ze hebben Hitler overleefd. Ze zullen ook deze situatie overleven. Toch zou het met Israël wel eens door een heel diepe weg kunnen gaan. Wij zien het, gelet op de omstandigheden, niet zitten. Maar God laat zich niet narekenen. Hij gaat altijd weer wegen die wij, nietige mensen, niet hebben voorzien. Ik wil besluiten met een gedicht van Koothart, dat luidt: Jeruzalem, de stad van de vrede. Onder de wijnstok kan ik niet schuilen. Onder de vijgenboom vind ik geen rust. Ouders zijn bang. Kinderen huilen. Onheil in het land. En dood aan de kust. Haat van rondom. De Palestijnen. De nieuwste wapens op ons gericht. Zal dan de nacht voor ons nooit verdwijnen? Blijft dan uw morgen voorgoed uit het zicht? En toch blijf ik in uw woorden geloven. Leg ik mijn hand op uw profetie. Weet ik het nieuwe Jeruzalem zeker, de stad van de vrede, die ik nu nog niet zie. Dank u wel.
Zover in ieder geval hartelijk dank, meneer Van Hoorn. U bent een warm pleitbezorger voor Israël. Dat kunnen we in ieder geval constateren. U spreekt met betrokkenheid en bewogenheid. En het is inderdaad een zaak waar we inderdaad allemaal wel bij betrokken mogen zijn. En waar we inderdaad wel bij bewogen mogen zijn. Ook als je de gang van zaken rondom Israël in het verleden en in het heden ziet. Wij zullen nu eerst pauzeren.